Fijn om weer bij jullie te zijn. Goedenavond. De laatste van de drie. En vanavond inderdaad over de groeiende gemeente. Als ik dat begrip groeiende gemeente gebruik, dan heb ik vanavond vooral in mijn gedachten, ik zeg niet dat dat de echte groei is, daar komen we vanavond wel op, maar als ik het begrip de groeiende gemeente gebruik, heb ik het vooral over een gemeente die groeit in aantallen. Dat is mij ook gevraagd, omdat dat ook hier de situatie is. Hoe ga je daar nou op een goede manier, op een geestelijke manier mee om? Hoe zorg je dat numerieke groei blijft samengaan met dieptegroei? Dat kwantitatieve groei blijft samengaan met kwalitatieve groei. En ik heb daar vandaag over nagedacht. Ik ga daar eens eventjes opnieuw over nadenken. Ik heb ervoor gebeden. En toen dacht ik, ik ga proberen een aantal handreikingen te geven die ons dan kunnen helpen. Ik ben zelf nu ook onderdeel van een gemeente in Middelburg waar we dat ook een beetje zien, waar zeg maar de zaal voller en voller wordt. En dan ben je geneigd in eerste instantie daar heel blij mee te zijn. Maar het is ook heel goed om dan vervolgens na te denken, hoe kunnen we nu goed gemeente zijn in een gemeente waarin de zaal steeds voller wordt? Hoe zorgen we dan dat we groei ook echt kwalitatief waarborgen en vasthouden? Hoe zorgen we dat er echte geestelijke groei is, zodat God ook wordt geëerd en we geestelijk ook steeds blijven groeien? Nou, 5 dingen wil ik daar vanavond over zeggen. En als ik dat gedaan heb, dan gaan we daar in groepjes over doorpraten. Oké? Kunnen jullie mij goed horen? Mooi. Oké. Ik wil beginnen met de eerste handreiking. Het eerste is, besef wat echte groei is en dat die groei van God komt. En ik wil daarbij een paar gedeeltes lezen en dan ook wat over zeggen. Eerst 2 Thessalonicenzen 1, vers 3 tot en met 5. Er komen vanavond best heel wat bijbelteksten voorbij. En het is wel mooi om mee te lezen. En het is ook echt bewust te lezen. 2 Thessalonicenzen 1, vers 3. En als we die versen lezen, wil ik jou de vraag stellen. En je mag zo ook mogen er een paar even antwoord geven, dat is wel leuk, denk ik. Wat is volgens Paulus echte groei? Of wat zijn volgens Paulus kenmerken van echte groei? Vers 3. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort. Omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit. Nou, hier heb je hem. En de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukking die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het Koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook leidt. Wat is volgens Paulus een kenmerk van echte groei als je kijkt naar deze versen? De liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. De liefde groeit. Het geloof in God, het vertrouwen op God sterk groeit. De afhankelijkheid van God sterk groeit. Ja, volharding in de vervolgingen en de verdrukkingen. Wat leidt in vers 5 tot lijden. Lijden. Dus Paulus zegt, ik ben zo dankbaar, vers 3. Wij moeten God altijd voor u danken, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit. Waar Paulus hier niet allereerst voor dankt, is dat hij zegt: jullie zijn in aantallen enorm gegroeid. Misschien zijn ze wel een aantallen geslonken. Dat weten we niet. Maar wat hij zegt is: ik zie dat jullie geloof buitengewoon groeit. Jullie vertrouwen op God. Vers 3. Jullie liefde. Vers 3. Jullie volharding in vervolgingen en verdrukking en in lijden. Besef wat echte groei is. Je kan je... Ik heb het idee dat er een enorme galm in zit, of niet? Iets hoger doen? Ik hoor mezelf... Ja, hoger. Zo? Of moet ik met de handmicrofoon? Oké. Ik zal hem af en toe een beetje omhoog duwen. Je kan je dus heel erg verkijken op... Wauw, heel veel mensen. Maar Paulus zegt hier... Geloof, geestelijke groei... heeft alles te maken met geloof, volharding en liefde. Dat is de eerste. Als tweede zou je kunnen zeggen... Jezus heeft gezegd... Als jullie echt willen groeien... dan betekent dat dat jullie vrucht dragen. Vrucht dragen is het bewijs van groei. Jezus heeft het dus over een groei in de diepte. Johannes 15, laten we even daarheen bladeren. Johannes 15, vers 5. Johannes 15, vers 5. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Vers 8. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Nou, ik heb hier een mooi plaatje, jullie zien hem. Groei in bladeren of groei in de wortels? Waar zit de kracht? Volgens het beeld van Johannes 15 worden de bladeren gesnoeid, zodat de vrucht zichtbaar wordt. Wortels heeft alles te maken met het zoeken naar de juiste voeding, waardoor de groei het echte leven naar boven kan stuwen. Nou, groei in bladeren, hoewel bladeren een vorm van groei is, zou je kunnen zeggen, ben je op zoek naar vrucht en niet naar blad. Je kunt je dus verkijken, en ik denk dat de oppervlakkige kerk in deze tijd, die met aantallen werkt en die zegt, joh, we moeten meer dit en we moeten meer dat, programma's en methodes, die zitten heel erg op de bladeren. En daartoe zijn we allemaal geneigd, hè, want het kietelt soms ons vlees. En toch zegt Jezus, oké, de bladeren moeten worden gesnoeid, zodat de vrucht openbaar komt. En dat is een proces van in de diepte. En het heeft alles te maken met diepe wortels. Dus het eerste wat ik wil zeggen is: besef wat echte groei is. Dat is één. En het tweede, dat is 1b zou je kunnen zeggen van de eerste handreiking. Dat die echte groei bij God vandaan komt. Volgende tekst. Jezus, 1 Korinthe 3, ik sla die andere even over. 1 Korinthe 3. Vers 6 en 7. Mooi dat jullie meebladeren. Dat zal misschien vanavond niet bij elke tekst lukken, maar... Nu doen we het. 1 Korinthe 3, vers 6 en 7. Daar is Paulus het over groei in de gemeente van Korinthe. Ik heb geplant, weer een beeld uit de tuinbouw, hè? Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. Nou, dit vind ik wel echt een tekst die heel goed past bij dit thema. De groeiende gemeente. Wat moeten wij beseffen? Handreiking 1b, echte groei komt van God. De Korintiërs die hadden echt zoiets van, wij hebben Paulus. En een andere groep zei, wij hebben Apollos. En weer een andere groep zei, wij hebben Kefas. En Paulus zegt, het is het allemaal niet. Ik heb dit, Apollos heeft dat, maar het is God die laat groeien. Vers 7, dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En dit zou ons heel erg nederig moeten maken. Als je spreekt over de groeiende gemeente en jij vertelt misschien op je werk of in de straat of in je omgeving, ja, wij zitten in een gemeente die, nou, veel jonge mensen, veel kinderen, er gebeurt van alles in onze gemeente, dit en dit en dit. En voordat je het weet, verbind je het succes min of meer aan jezelf. En zeg niet dat je daar geen last van hebt. Jij en ik, wij zijn zondaren en arglistig is ons hart. En al heel snel verbinden we het werk van God aan onszelf. Dat zit heel diep. En Paulus die wordt hier gekieteld door de Korintiërs. En die zeggen, joh Paulus, jij bent onze man. Hier nog zeggen ze dat nog wel. In de tweede Korinthebrief is dat een beetje over. Maar hij zegt, joh, ik maak me geen illusies. Het is God die laat groeien. En die bekende tekst, je hoeft hem niet op te zoeken uit Psalm 127. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Laat gebed, afhankelijkheid en nederigheid zichtbaar centraal blijven in de gemeente. Ik ken één gemeente uit het Nieuwe Testament die heel druk was, heel lawaaierig, waarschijnlijk ook heel vol qua aantallen. Maar Jezus stond buiten. Dat was de gemeente van Laodicea. Kortom, deze eerste handreiking zet ons met beide benen op de grond. Een groeiende gemeente is een gemeente die in de diepte groeit. En die beseft, dat komt bij God vandaan. Ik hoop dat je in je hart zegt, amen. Groei in de diepte en groei die van boven komt. Prijs God. Nou, dan zijn we klaar voor de tweede handreiking. Het tweede is, als een kerk groeit in aantallen, dan is het ontzettend van belang dat we een liefdevolle gemeenschap blijven. Ik lees even de tekst die hier onderaan ik geschreven heb. Een groeiende kerk, en dat bedoel ik dus een aantallen groeiende kerk, hè? Dat is wat ik bedoel. Een groeiende kerk kan een anonieme massa voor een podium worden. Zo, volle zaal, hier het podium, hier staan de mensen die het doen met de muziek, met de preek, met de leiding van de dienst, en daar zitten allemaal anoniemelingen die binnenkomen en die gaan. In plaats van een kerk, een plaats waar discipelen elkaar kennen, liefhebben, dienen en samenwerken. En dat laatste, dus dit stukje, een plaats van waar discipelen elkaar kennen, liefhebben, dienen en samenwerken, dat is nu eigenlijk de essentie van de Nieuwtestamentische gemeente. Die samenkomt rondom de Heer Jezus, maar vooral ook samenkomen met elkaar rondom hem. Nou, Johannes 13, vers 35. Johannes 13, vers 35 en daarna door naar Hebreeën. Johannes, daar zegt Jezus die prachtige woorden. Die eigenlijk niet door de discipelen gesproken moeten worden, maar door de wereld. Hierdoor zullen allen weten dat u mijn discipelen bent als u liefde hebt onder elkaar. Waar zijn de ware discipelen? Niet per se in grote aantallen voor een podium, maar dat zijn de discipelen die elkaar lief hebben. Daardoor zal de wereld weten dat u mijn discipelen bent. Nu naar Hebreeën hoofdstuk 3. En terwijl u Hebreeën 10, eerst Hebreeën 10. Hebreeën 10, vers 24 en 25. Het is Bijbelstudie, dus we moeten een beetje bladeren. Daar zegt de apostel tegen de kerk van de Hebreeën meerdere instructies Onder andere dat ze tot hem mogen naderen. Vers 23, dat ze de belijdenis van de hoop moeten vasthouden. En dan komt vers 24. 10, 24. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is. Dat was dus in de gemeente van de Hebreeën het geval. Sommige mensen die de samenkomst nalieten, dat is bijna in elke gemeente het geval. Dat zal in Bereën ook zo zijn. Dat je soms mensen hebt die de samenkomst verzuimen. Maar we moeten elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Wat moeten gelovigen doen richting elkaar? Volgens vers 24 en 25. Op elkaar letten. Elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. De bijeenkomst niet nalaten, maar elkaar aansporen. Dat is de verantwoordelijkheid van discipelen jegens elkaar. Dat is wat anders dan een anonieme massa zijn die naar een podium kijkt waar je eigenlijk niet echt gekend bent. Oké, om het even wat dichterbij te brengen. Wat is hier misgegaan? Ja, deze buffel, die is alleen. En een buffel is een kuddedier. Waarschijnlijk is hij alleen geraakt. Ik ben twee keer in Zuid-Afrika geweest en ook wel door het Krugerpark gereden. Het is echt de moeite waard. Als je daar ook wel eens geweest bent, dan zul je dat met me eens zijn, denk ik. Je ziet er de meest prachtige dieren. Onder andere die zwarte buffels. En dit zijn wel echt, ja, dit zijn wel kolossen van beesten. Die wil je niet op je motorkap hebben. Het zijn echt gespierde apparaten, zijn het. En als die wordt aangevallen door één of twee of drie leeuwen, is er ook niet in eerste instantie direct grote paniek. Zeker als zo'n beest in de kudde is, dan schudden ze met elkaar die leeuwen wel van zich af en dan moeten die leeuwen wijken. Zelfs als die alleen is, je ziet hem hier, zijn ogen zijn nog open, gaat hij niet dood van een paar van die beten in zijn rug. Daar komt hij wel overheen. Maar wat de tactiek is van deze leeuw is, ze gaan net zo lang aan hem hangen tot hij op een gegeven moment door de hoeven gaat, zoals je hier eigenlijk al ziet. En ze blijven net zo lang aan hem knauwen en op een gegeven moment pakken ze zijn strot. En vroeger of later zal dit reusachtige beest, als die niet wordt gered, zijn laatste adem uitblazen. Wat is de tragiek? Hij had in de kudde moeten blijven. En als hij dat had gedaan, of als de andere buffels hem hadden opgezocht, dan was er dit gebeurd. Dit is geen AI-fotootje, dit is een echte foto. Daarom is hij zo slecht van kwaliteit. Ik heb hem uit een filmpje geknipt. Maar dit gebeurt. Uiteindelijk gaat die leeuw gaat de boom in, omdat die buffels verhaal komen halen. Nou, dit zie je eigenlijk gebeuren in de kerk waar mensen op elkaar letten. Misschien klinkt het in je postmoderne 21ste oren een beetje gek als je hoort op elkaar letten, alsof we elkaar voortdurend in de gaten moeten houden. Maar dit is gewoon wat er in Hebreeën 10 staat. Vers 24, moet je checken. Vers 24. En laten wij op elkaar letten. Door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. We moeten elkaar wakker houden. Laten we de onderlinge bijeenkomst nalaten. En als je even terugbladert naar Hebreeën 3, staat het er nog duidelijker. Hebreeën 3, vers 13 en 14. Vers 12 en 13. Hebreeën 3, vers 12 en 13. Wat moest de vroege kerk doen ten opzichte van elkaar? Vers 12. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Stop even met lezen. In de gemeente zit er iemand die een verdorven hart heeft. Dat betekent een hart dat aan het bederven is. ongeloof en daardoor afvallig dreigt te worden van de levende God. Dat betekent die uiteindelijk wegraakt bij de levende God. Als jij hoort dat er in jouw kring iemand zit die een verdorven hart heeft, die een boos hart heeft, die een bitter hart heeft, vol ongeloof. Hij kan niet meer geloven dat God goed is. Hij is boos op God. Hij is gefrustreerd. Hij is boos op de kerk. Komt niet meer naar de samenkomsten. Komt niet meer naar de kring. En hij dreigt daardoor afvallig te worden van de levende God. We gaan het hier niet hebben over afval van heiligen. Maar wat de Hebreeën schrijver hier bedoelt is, uiterlijk gezien valt hij af van God. Wat moet je dan doen? Nou, ik denk dat de meeste christenen zullen zeggen, als je dat hoort, misschien moet je dan in je hart voor die persoon bidden. Supergoed. Wat je ook kan doen, is als je echt denkt, dat gaat niet goed, dat je dit bijvoorbeeld bij de kringleider meldt. En als het helemaal serieus is, dan meld je bij een van de oudsten. Dus dat gaat niet goed om met Henk. Daar moeten jullie echt naartoe, hoor. Misschien moeten jullie die eens even een mailtje sturen of zo. Moet je eens kijken maar wat er vers 13 staat. Als je dat ziet, dan zegt hij, maar vermaan elkaar elke dag. Zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Wie moet elkaar erbij houden? Wij, elkaar. Wanneer moeten we dat doen? Elke dag. Nou, dit laat eigenlijk zien dat de kerk, als het goed is, een soort structuur kent of een vorm kent waarin we op elkaar toezien. En als je dat zoiets vindt als, ja, dat is echt heel negatief hoor. Dat is een beetje bij elkaar voor de schutting loeren en met elkaar bemoeien. Klinkt voor mij een beetje sectarisch. Ja, dat kan het zo voor ons overkomen, maar dit is eigenlijk bedoeld als onderlinge zorg. Heb je wel eens iemand afzien drijven? Komen de namen bij je boven van mensen waarvan je denkt, die heb ik eigenlijk wel wegzien bewegen, ja. Nou, als je een hele grote een grote bak mensen wordt, mag ik het even een beetje onderbiedig zeggen, wordt het steeds moeilijker om dan echt elkaar te kennen, elkaar aan te vuren, op elkaar te letten. En daarom moet je daar heel goed over nadenken. Hoe blijven we dat handhaven? Of om het nog met een ander blaadje te zeggen, als er een kooltje uit de oven valt of uit de kachel, dan kan je gevaarlijk koud worden. Wees geen gemeente waarin christenen door gebrek aan fellowship met andere christenen gevaarlijk afkoelen. Groei kan anonimiteit en eenzaamheid brengen. Ik sprak laatst een vrouw, die zat in een hele grote megakerk. En ze zei, ik heb heel veel geleerd in die kerk, maar op een gegeven moment maakte God me duidelijk, als jij daar één keer op zondag, achterin, in de zaal, in het donker, want het was er helemaal donker, alleen het podium was verlicht, op de achterste blank blijft zitten en je na de dienst weer vertrekt, omdat jij een ontmoeting met God hebt gehad en je zegt, nou, dan is voor mij de zondag geslaagd. God maakte haar duidelijk, dan zul je geestelijk altijd tegen een bepaald plafond blijven zitten. Waarom? Omdat je niet echt meebouwt, meewandelt met andere discipelen van wie je kan leren en die van jou kunnen leren. Dus als de gemeente groeit, moet er heel goed nagedacht worden over, mooi dat we op zondag zo'n grote samenkomst hebben. Dat is ook prachtig, hè? Met elkaar. Ik vond het net al mooi met 40, 50 man dat lied zingen. Dus echt, ja, dan besef je echt weer eventjes van, we zijn samen God aan het prijzen. Ik vond dat een heel mooi moment. Ik kwam misschien door het gitaarspel van Govert, maar prachtig. Nou, als je hier zit met 200-300 man, is dat nog meer. Dan heb je echt het idee, ik ben onderdeel van een groter geheel. Ik vind dat echt heel mooi. Ik hou van grote samenkomsten. Ik hou van conferenties. Ik hou van een gemeente waar veel mensen God prijzen. Dat is prachtig. Maar je hebt meer nodig dan dat. Je hebt het ook nodig dat op woensdagavond of op donderdagmiddag iemand tegen je zegt, hoe gaat het met je? Waar kan ik voor jou voor bidden? Een groeiende gemeente moet daar heel goed over nadenken. Nou, dan kennen we natuurlijk het toverwoord de kring. Wij hebben kringen, zegt dan de brave kerk. Nou, mooi, supermooi. In onze gemeente hebben we dat ook. Maar ik vind het soms best lastig om mensen echt actief in een kring te krijgen. Ik vind het soms best lastig om zelf heel trouw aan een kring mee te doen. Dus moeten we er veel over onderwijzen en stimuleren. En moeten we dit eigenlijk waar heel belangrijk maken. Wij zijn in onze gemeente, en onze gemeente is het helemaal niet gewend. Maar we hebben in de oudste raad gezegd, eigenlijk als nieuwe mensen komen, zeggen we, oké, je naam komt op de ledenlijst, nadat ze een cursus hebben gevolgd, et cetera, et cetera. En dit is de kring waarin je wordt verwacht. Nou, we voelen wel aan, ja, dat is wel een beetje een cultuurshock. Wel goed soms om over na, hoe doen we dat dan? Ja. Oké, dit was het punt. Liefdevolle gemeenschap. Snel naar 3. Maximale participatie. Eén tekst gaan we lezen. Efeze 4 vers 16. Efeze 4 vers 16. Hoe groeit het lichaam? Efeze 4 vers 16. Van Christus uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei. Hey, groeitekst dit. Het is een consultatiebureau tekst. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf en de liefde. Als er in een tekst staat, zo verkrijgt het lichaam zijn groei, dan stellen wij de vraag, hoe dan? Dan ga je terug naar het begin van de tekst, waar staat dat Christus sturing geeft door banden die ondersteuning geven. En dan komt hij overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Dit is echt zo'n typische Pauluszin die je ook soms eens in een andere vertaling zou moeten lezen. Maar wat Paulus zegt, ik beeld het even heel simpel uit. Christus geeft vanuit het hoofd groei aan het lichaam. Hier worden de groeisignalen gegeven. Hoe komt die groei tot stand? Doordat er banden zijn die ondersteuning geven. En dan zegt hij, overeenkomstig de mate, de hoeveelheid, waarin ieder lichaamsdeel werkzaam is. Dus wanneer is mijn lichaam gezond? Hoe kan mijn lichaam groeien? Neem een kind van onze jongste zoon, is 4 jaar. Hoe kan zijn lichaam groeien als al zijn lichaamsdelen functioneren? Stel dat hij een spastische hand zou hebben of een verlamde hand, die altijd zo zou staan. Heel vervelend, maar stel dat dat zo zou zijn. Dan blijft dat lichaamsdeel, dat blijft als je dat niet beweegt. Of als je arm in het gips zit 6 weken en hij niet beweegt, dan komt er zo'n wit, ja, wat is dat, zo'n wit slap armtje uit. Hè? Nou, Paulus zegt hier, groei vindt plaats, zo verkrijgt het lichaam zijn groei, als ieder deel werkzaam is. Met andere woorden, alle lichaamsdelen moeten meedoen. Alle organen, alle botten, alle spieren, alle gewrichten, alle cellen moeten meewerken, dan groei je optimaal. En als er 3, 4, 5, 6, 7, 8 lichaamsdelen niet meewerken, dan groei ik scheef. Krijg je geestelijke scoliose. Dus waar moet de gemeente naar streven? Naar maximale participatie. Dat ieder deel meebouwt, betrokken is. Nou, ik heb daarom dit fotootje even erin gezet. Alle mensen moeten iets doen. moeten een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Alle mensen hebben gaven ontvangen en alle mensen zijn geroepen, leden van de gemeente, om hun steentje bij te dragen. Geestelijk en dus ook praktisch, want het geestelijk leven is nooit alleen maar geestelijk. Het vertaalt zich ook gewoon in verantwoordelijkheid nemen of meedoen of meebouwen, je talent, je gaven inzetten. Dit kan heel erg activistisch klinken, dat je echt denkt van, oh ja, nou dan gaan we hoor. Sommige kerken hebben vacaturebanken. Dan kan je op inschrijven en dan kan je allerlei dingen gaan doen. Want deze, misschien zeg je, ik weet waar dit heen gaat. Dit is een beetje dit is de doenerige kerk. Nou, ik snap wat je bedoelt. Een kerk moet niet alleen doenerig zijn, van lekker actief, lekker dingen doen, want dan groeien we. Het kan heel oppervlakkig zijn als je zo naar kijkt. Maar vanuit geestelijk perspectief, ik hoop dat je die tekst begrijpt. Paulus zegt, ieder deel moet werkzaam zijn. En als je niet overtuigd bent, wil ik je nu vragen naar 1 Petrus 4 te bladeren. Die volgende tekst. Die lezen we ook nog eventjes. 1 Petrus 4. Dat is een eindtijdtekst. Een eindtijdtekst. Vers 10. Ik lees alleen vers 10 met jullie. Vers 10. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals ze die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Zet een streepje onder ieder. Ieder moet de anderen dienen met de genadegaven die hij ontvangen heeft. Genadegaven zijn de tools die de Heilige Geest uitdeelt. Die zijn veelsoortig, volgens dit vers. En we hebben allemaal iets te doen. Ik denk soms dat veel tieners de kerk verlaten omdat ze behandeld worden als kleuters. Ik vind het ook moeilijk hoor. Bij ons in de gemeente vind ik dat lang niet allemaal goed gaat. Eigenlijk heel veel niet. Maar tieners, mijn zoon is 15 jaar, die zit in HAVO 3. Van de week had hij een repetitie over de Eerste Wereldoorlog, moest hij 2 hoofdstukken leren. Ik bladerde zo even doorheen. Toen dacht ik, nou, is toch wel serieuze stof eigenlijk. HAVO 3, 15 jaar. Hij is echt geen intellectuele hoogvlieger. Het is gewoon een normale jongen die zijn best moet doen om over te gaan. Gewoon heel normaal. Toen dacht ik, ik bladerde zo door die 10 bladzijden geschiedenis zo. Allerlei feiten over de Eerste Wereldoorlog, oorzaken, aanleidingen, proces, verloop. Toen dacht ik, oh, dat moet hij allemaal leren en dan krijgt hij morgen allemaal vragen over. Ik ben benieuwd of ik die repetitie, of ik daar een 6 voor zou halen. Maar hij moet het leren. Als hij dat op school moet leren en daar intellectueel voor wordt uitgedaagd, dan kunnen ze in de kerk ook dingen doen. Waarom zou hij dan niet achter die knoppen daar kunnen zitten? Waarom zou mijn zoon niet met die meneer daar mee kunnen lopen en kunnen leren hoe hij het geluid moet doen? Of waarom zou mijn andere zoon van 11 niet kunnen leren bij de zondagschool om een tekst aan te leren of een keer het verhaal te vertellen? Want eerlijk is eerlijk, als je met je zoon gaat grasmaaien, het gaat het best als je op een gegeven moment zegt, hier heb je de grasmaaier, doe jij het maar. Dat vindt hij toch veel leuker dan wanneer jij zegt, ga jij maar zitten op de bankje en dan zal ik gras maaien. Dan gaat hij op een gegeven moment voetballen. Ja, oké, dit is een beetje een simpel voorbeeld, maar dan snappen we het. Ik denk dat dit niet alleen voor tieners geldt, maar voor alle mensen geldt. Als je mensen verantwoordelijkheid geeft naar hun geestelijke en menselijke draagkracht, bevordert dat hun betrokkenheid. En Paulus zegt, Efeze 4 vers 16, het is ook nodig voor de groei van het lichaam. Want het lichaam is een collectief. Op dit moment kijken jullie naar één lichaam. Jullie zitten allemaal naar deze man hier te kijken. Maar hij bestaat uit weet ik veel hoeveel onderdelen. En hoe normaler komt het over als alle dingen werken. En als de dingen niet werken, dan kom ik een beetje gehandicapt over. Zo is het ook met de gemeente. We moeten er naar streven dat we onze gaven inzetten. 1 Petrus 4 vers 10, laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Dus vraag aan jou, ik kom straks terug hoor, maar ik zeg het nu alvast. Bij de vragen mag je het straks in het groepje zeggen. Welke gaven heb jij ontvangen en hoe zet je die in de gemeente? Nou, dan gaat de goede christen zeggen, wat is een gave en wat is een talent? Dat is de discussie die we dan voeren. Want talenten, die gebruik je op school en in de tuin en op je werk. En gaven gebruik je in de kerk. Die komen van de Heilige Geest en die zijn bijzonder. Dat onderscheid mag je zeker maken. Maar als je er te sterk op zit, doe je waarschijnlijk de komende maanden niks. Soms moet je gewoon zeggen, beschikbaarheid en toewijding aan God is belangrijker dan dat je de hele tijd in jezelf peutert. Is dit nu een talent of is het nu een gave? Heb ik het in de schepping gekregen of in de herschepping? Weet ik veel. Ik wil God dienen. En ik wil mijn best doen. En ik wil aanspreekbaar zijn. En ik wil verantwoordelijk zijn. Laat ieder de ander dienen met een genadegave. En natuurlijk, als je hierover nadenkt over dit thema, dan moet je soms ook onderscheiden tussen gave en talent. En dat is allemaal goed, hè? Maar belangrijk is dat je een hart hebt om te zeggen, ik wil meebouwen, ik wil iets doen. Nou, ik denk dat de meeste van jullie dat hart hebben, anders kom je niet naar zo'n bijbelstudieavond. Maar hoe kunnen we anderen die eigenlijk een beetje aan de zijlijn staan, mobiliseren? Hoe kunnen we dat nou aanspreken? Maximale participatie. In een groeiende gemeente is het gevaar niet ondenkbaar dat verschillende mensen buiten de boot gaan vallen omdat ze gewoon niets kunnen doen. De meeste mensen moet je vragen voor taken. Ja. Hoe je dat praktisch doet, daar kan je natuurlijk over nadenken. Maar ik vind dit is een bewustwording. Maximale participatie. Tot slot, bij dit punt, ik ga deze en die niet meer lezen, maar ik kan wel het verhaal in herinnering roepen. Mozes was een man met een grote missie en een geweldige roeping. Hij was in de woestijn en hij deed geweldig goed werk voor het volk. Totdat zijn schoonvader op bezoek komt, Jethro. Als je schoonvader op bezoek komt, moet je altijd uitkijken. Helemaal als je schoonmoeder op bezoek komt. En wat Jethro zegt is eigenlijk heel mooi. Hij zegt, Mozes, wat jij doet is niet goed. Jij gaat eronder bezwijken. En het volk zal er ook onder bezwijken dat jij alles in je eentje moet doen. En dan zegt hij, je moet leiders aanstellen over 100, over 1000 en over 10. Over 50 en over 10. Mensen met verschillende gaven. De een kan 10 man leiding geven, de ander 50 enzovoort. En dan zegt hij, vind ik supermooi. En jij, zegt hij, jij moet tot God opklimmen en het volk bij God vertegenwoordigen. Dan stelt hij die leiders aan en dan staat er in Exodus 19 vers 2. Toen klom Mozes op tot God. En dan gaat hij de berg op. Je zou kunnen zeggen, daar neemt hij zijn plek van geestelijk leider in. Er zijn 2 dingen gewonnen in dat verhaal. 1 is, Mozes is op de plek waar hij moet zijn. En 2 is, er zijn heel veel mannen die mee kunnen bouwen aan de grote missie die God voor ogen had. En dat was nog eens in het oude verbond. In Handelingen 6 zie je hetzelfde. De apostelen die bezig zijn om de tafels te dienen. En God zegt, je moet mensen aanstellen, diakenen, die dat gaan doen. Zodat jullie, Handelingen 6 vers 4, bezig kunnen zijn met het woord en het gebed. Als in de kerk alleen de oudsten heel hard werken, dan gaat er iets goed mis. Maximale participatie. De laatste 2 doe ik kort. Want het is wel mooi om ook echt even de tijd te hebben om straks over die 5 punten door te praten. De 4e is, een groeiende kerk die op zondagmorgen of op zondagmiddag, in jullie geval, samenkomt met 200, 300, 400, 500 man, met een goede muziekgroep, een goede prediker, een goede PowerPoint-presentatie, goed geluid, goede koffie, goed kinderwerk. He, want hoe meer mensen, hoe meer gaven, hoe beter je het kan organiseren, hoe meer geld, toch? Je wordt op een gegeven moment gewoon de kerk waar alles perfect geregeld is. Ja, overdrijf een beetje, maar dat is leuk voor het gesprek zo. Weet je wat het gevaar van die kerk is? Op een gegeven moment hebben die het gewoon helemaal gemaakt. En je zegt met elkaar, wij hebben het samen. En dan kan je iets heel kostbaars vergeten. Namelijk dat de kerk pelgrim is. Onderweg. En dat we geen permanente bewoners zijn. Hebreeën 13, vers 14. Prachtige tekst. Hebreeën 13, vers 14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Wij zijn in Middelburg in onze gemeente. Ik vertel er af en toe wat over, niet om stoer te doen, hoor. Ik hoop dat jullie mij goed genoeg kennen, want er is niet zoveel om stoer over te doen. Maar ik vertel er iets over om ook te laten zien dat dit ook vragen zijn die mij bezighouden en ons als oudste bezighouden. Maar in Middelburg zijn we nu bezig om na te denken of we ons gebouw moeten uitbreiden. We hebben te weinig ruimtes voor de kinderen. Wel in de zaal, maar voor de kinderen. Dus dat moet bijgebouwd worden. Er is een heel plan gemaakt, ondernemers erbij, aannemers erbij. Project van gemaakt moet 8 ton gaan kosten. De eerste keer dacht ik echt van mensen, joh, moet dit nou echt? Maar ja, verbouwen, er moet gewoon een stuk aan. Nu zitten we in van die porto cabins, die staan buiten. De gemeente zegt, die mogen er gewoon niet langer staan. Dus die moeten weg en moeten kinderwerkruimtes zijn. Toch kan dat niet goedkoper. Nou, uiteindelijk nee, dit is het. Maar eerst was ik echt een beetje dek van, ja nee, dat gaan we echt niet doen hoor, kom op man. Weet je hoeveel je daarmee kan doen in Afrika en zending, et cetera. Aan de andere kant moet ik ook eerlijk zijn, ik woon in een huis van 4 ton. Dat relativeert het ook wel weer een beetje. Het is gewoon een normale gezinswoning hoor, maar tegenwoordig kosten huizen zoveel. Zelfs in Zeeland. Het zal het de Veluwe niet anders zijn. Maar wat kunnen wij vergeten als we straks, dat stuk is aangebouwd, hè? Het lijkt goed te gaan en de gemeente vindt het fijn. Waarschijnlijk gaat het allemaal lukken. 2026 gaan we bouwen, als het goed is december 26 klaar. Oh trouwens, het is al 26. Eind van het jaar zouden we klaar moeten zijn. Oké, dan zitten we de warmpjes bij, de muren mooi wit. Wat zouden we kunnen vergeten? Dat de Heer Jezus spoedig komt om zijn gemeente te halen. En dat het gebouw dan achterblijft. Is het erg? Nee, dat is niet erg. Prima. Ik weet niet of we het dan nog in allerijl kunnen verkopen, maar waarschijnlijk niet. Dan blijft het haar maar. Maar wat zouden we kunnen vergeten? We hebben het hier samen met elkaar, de groeiende gemeente. We hebben alle gaven, we hebben ruimtes, alles klopt. En je zou kunnen vergeten dat je pelgrim bent onderweg naar een beter vaderland. Weet je wat Abraham, Hebreeën 13 gaat onder andere over Abraham. Hè? Weet je wat Abraham kenmerkte in zijn leven? 2 dingen, een altaar en een tent. Het leven van Abraham kan je eigenlijk, als het gaat om wat hij had, in 2 dingen samenvatten. Hij had een altaar om te aanbidden en een tent om te vertrekken wanneer God het zei. En dat wordt in Hebreeën 11 en in Hebreeën 13 gebruikt om te zeggen, wij zijn onderweg. Dit is niet ons thuis. We hebben hier geen vaste woning. Ik ben van een ander koninkrijk. De grote groeiende kerk moet dat blijven beseffen. Misschien moeten we deze tekst maar heel groot in de nieuwe ruimte ophangen. Wij hebben hier geen blijvende stad. Want 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Wat moet de gemeente kenmerken? Ook de groeiende gemeente. Wat moet de gemeente kenmerken? Vers 10. De gemeente wordt gekenmerkt door een houding van zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. de Zoon uit de hemelen te verwachten. En als de Heer Jezus uit de hemel komt, gaat hij niet in ons nieuwe kerkgebouw zitten. Dat is niet meer nodig. We zijn onderweg en we verwachten de komende koning. De groeiende kerk moet pelgrim blijven. Ondanks dat we het heel warm en fijn met elkaar hebben. Toch? Laatste. Handelingen 13. Handelingen 13. De vijfde handreiking, vijfde principe voor de groeiende kerk is: we moeten gericht blijven op de grote opdracht. Ik lees jullie een schokkend verhaal uit Handelingen 13. Ik zeg schokkend, omdat het echt wel schokkend was wat er gebeurde in Antiochië. Pas gestichte gemeente, door Paulus en Barnabas gesticht. Handelingen 13, vers 1. En er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en leraars. Wat hier gebeurt is dat het leiderschapsteam van de gemeente wordt voorgesteld. Namelijk Barnabas, die kennen we. Simeon, die Niger genoemd werd. Lucius van Cyrene. Manahen, die met Herodes de Viervorst opgegroeid was. En Saulus. Weet je wat, ik stop hier even, hou me open, ik lees zo verder. Weet je wat mooi is? Vijf profeten en leraars, je zou kunnen zeggen leidinggevende broeders. De eerste die wordt genoemd is Barnabas. Dat is degene die met Paulus opgetrokken is. Hij heeft Paulus of Saulus uit Tarsus gehaald en die zijn samen naar Antiochië gegaan, Handelingen 11. Daar kwamen heidenen tot geloof. Dan volgen er de vijfde die genoemd wordt, dat is Saulus, dat is Paulus. En dan zitten er drie tussen met die onbekende namen. Dat zijn waarschijnlijk lokale leiders uit Antiochië. Mannen die ze hebben opgeluid en die tot oudste zijn geworden. Het oudste team is van twee kerkplanters uitgegroeid naar vijf in totaal. Ik pas het een beetje toe op onze termen. Ik hoop dat je dat niet erg vindt. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij af, zowel Barnabas als Saulus voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dus van de vijf moeten ze er twee afstaan. Nota bene, de allerbeste. Sorry, dat klinkt een beetje te slecht. De kerkplanters. Degene die God geroepen had. En dan staat het dus heel mooi, vers 3. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Vers 4. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. Hier begint de eerste zendingsreis. Ik denk dat de gemeente Antiochië enorm gegroeid is. Lees Handelingen 11. Velen bekeerden zich tot de Heere. Zij hadden daar een fijne tijd met elkaar en inmiddels ook vijf leiders. En weet je wat God zegt? Maakt God duidelijk in een periode van vasten en bidden? Twee van de leiders moeten worden uitgezonden om elders het werk van de grote opdracht voor te zetten. Het werk waartoe ik hen geroepen heb. En wat de gemeente van Antiochië in geloof doet, dat vind ik indrukwekkend. Zij delen hun beste, daarom gebruikte ik dat woord net, de beste, om de rest te bereiken. Sharing the best to reach the rest. De meest ervaren leiders in de kerk worden weggestuurd om de grote opdracht uit te voeren. Ik weet niet of je wel eens betrokken bent geweest bij of wel eens gelezen hebt van kerkplantingen. Maar ik hoorde laatst een kerkplanter zeggen, dat vond ik heel interessant. Hij zegt, als je een nieuwe kerk sticht, moet je vanaf dag 1 zeggen, deze kerk gaat binnen niet al te lange termijn door de helft. Want hij zegt, als je eenmaal met een grote groep mensen zit, en mensen zitten warm tegen elkaar aan, en we hebben een fijne oudste, en we hebben fijne predikers, en we hebben fijne kringen, en we hebben fijn gebouw, en fijn geluid, en fijn dit, en fijn dat, dan wordt het steeds moeilijker om met elkaar actief te zijn in de grote opdracht. Je kunt zeggen, ja, maar we gaan toch evangeliseren op de markt? Er is toch een evangelisatiecommissie? Maar hier ging het verder. Hier werd de gemeente eigenlijk verantwoordelijk gemaakt om 2 van hun mensen uit te zenden om elders hetzelfde te gaan doen door de kracht van de Heilige Geest, vers 4. Wat er in Antiochië was gebeurd. En dat is denk ik heel belangrijk voor een groeiende gemeente. Je kan zeggen, waarom voegt God al deze mensen toe? In Handelingen 2 voegt God heel veel mensen toe. Harwin heeft dat gelezen. En die zitten heerlijk bij elkaar. In Handelingen 5 zijn het er 5000. En weet je hoe ze uit elkaar gaan? Handelingen 7 door vervolging. En hier, Handelingen 13, gaan ze in Antiochië. Dat is eigenlijk de tweede moederkerk. Jeruzalem is moederkerk 1. Antiochië is moederkerk 2. Dat is heel interessant, hè? Handelingen 2 en Handelingen 11. Handelingen 7 zie je dat de gelovigen uit Jeruzalem verdreven worden en het evangelie meenemen naar Antiochië. En in Handelingen 13 zie je dat God zegt, ik stuur geen vervolging, maar ik geef jullie nu een opdracht. Doe het werk waartoe ik jullie geroepen heb. De kerk moet beseffen, zeker de groeiende kerk, wij zijn belast met de grote opdracht om discipelen te maken. Niet alleen hier, maar ook elders. Dit is best praktisch, best moeilijk te maken. Ik kan het ook niet praktisch invullen, maar bij ons in de kerk is het ingewikkeld. Want mensen vinden het fijn. En we hebben fijne diensten. En we hebben 1 echtpaar uitgezonden. Maar ik ben heel dankbaar dat ik merk dat er steeds meer jonge mensen komen die zeggen, we moeten misschien nadenken, wat vraagt God van ons in ons leven? We moeten dat als het ware stimuleren. Nou, hier zie je dat het radicaal gaat en dat er 2 mensen worden uitgezonden. Ik eindig met een prachtige quote van William Carey, de vader van de moderne zending. Die ging vanuit Engeland, comfortabel Engeland, naar India. En weet je wat hij zei bij zijn afscheidstoespraak? Dat vind ik nog altijd heel indrukwekkend. Dat vind ik bijna ontroerend. Hij stond op het punt om met de boot naar India te zeilen, 18e eeuw. En hij sprak de gemeente waar hij uit die vertrok voor het laatst toe. En hij zei tegen hen, I will go down into the pit. Ik zal de put ingaan. If you will hold the ropes. Als jullie maar het touw vasthouden. Dit is de grote opdracht. Er zijn mensen die bovenaan de put staan om het touw vast te houden. En er zijn mensen die door God geroepen worden om de put in te gaan. Om mensen te gaan bereiken met het goede nieuws. En je hebt mensen die gaan en je hebt mensen die blijven. Je hebt goers en je hebt zenders. De goers waren Paulus en Barnabas. De zenders waren de gemeente in Antiochië. William Carey zegt, ik zal gaan. De meeste van jullie zullen niet geroepen zijn om naar India te gaan. Ik wel. Ik zal gaan. Ik ga naar India. Ik ga mijn leven daar wagen. Maar jullie moeten het touw vasthouden. Gericht op de grote opdracht. Hier zou je nog veel meer over kunnen zeggen. Dat ga ik niet doen. Het is ook niet voorschrijvend. Het is om ons te prikkelen. De groeiende gemeente is belast met de grote opdracht. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Ik heb 5 vragen bij 5 handreikingen. Dat zijn deze 5. Bij elke handreiking 1 vraag. Het lijkt me wel mooi om erover door te praten. Kan dat gelijk nu, Harmen? Dus misschien kunnen jullie gewoon even groepjes maken. Mijn advies zou zijn om niet te grote groepen te maken. Liever groepjes van 4, 5. Naar groepen van 8, dan kunnen meer mensen gewoon praten. En misschien is het mooi dat er iemand een beetje jullie door de vragen heen leidt. En dan hebben we tot 20 minuten? Ja. Nou, tot iets voor 9:30 of zo. Ja. Fijne tijd met elkaar.